Hebreeën 4 heb ik als titel gegeven De rust van het geloof. De rust van het geloof, of een andere titel zou kunnen zijn Gods rust binnengaan. We hebben het vorige hoofdstuk Hebreeën 3. We hebben een vrij ernstige aansporing hebben gekregen of gezien om God te vertrouwen op zijn woord. Dat is uitvoerbaar, is gebleken, omdat wij een hoge priester hebben die trouw is. Hoofdstuk 4 is natuurlijk gerelateerd aan Israël, het binnengaan in het beloofde land Kanaan. Dat is inderdaad gebeurd onder Jozua. Maar er is een geschiedenis rondom. Er ligt een stuk voor, maar er ligt ook een stuk na. En dat is eigenlijk de samenvatting van het hele hoofdstuk al. Ik heb het in 4 stukjes verdeeld. De eerste belofte. De eerste 2 versen. Belofte. Vers 1 zegt bij mij in de NBG. Laten we daarom op onze hoede zijn. De ASV zegt hier. Er beducht voor zijn. Dat vind ik een mooie vertaling. Er beducht voor zijn. Dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zal wekken achter te blijven. De schrijver stelt dus, er bestaat een belofte om zijn rust te ervaren. Ik noem het dat als titel de rust van het geloof. Er is een toezegging. En de vraag is, wat doe ik ermee? En er staat wel, laten we daarom, dat slaat natuurlijk op het vorige hoofdstuk, daarom. En dan hebben we dan een vrij ernstige boodschap, Hebreeën 3, hebben we vorige keer bestudeerd. Dus we moeten waakzaam zijn, is de opdracht. Zorg ervoor dat je geen backslider wordt. De Amerikaanse Engels zeggen ze dat. Je bent teruggegleider, je komt achter. En ik denk ook aan de lied van de Johan de Heer 166. Grijp toch de kansen door God u gegeven. De kansen liggen voor het grijpen en doe er wat mee. Dat is eigenlijk de boodschap. Ik zie in vers 2 een tweedeling. Vers 2, het is een heel belangrijk vers. Want ook ons is het evangelie verkondigd. Ons, dat zijn wij. En in eerste instantie de gelovigen, de Hebreeën, de meerdeels waren Joodse gelovigen. En ons, voor ons geldt dat. Maar er is een tweede groep, als je ietsje verder leest in hetzelfde vers, of eerst leest. Want ook ons is het evangelie verkondigd, evenals hun. Ik noem het even de eerste groep. Wij zijn de tweede groep en die anderen, dat is de eerste groep. Met die eerste groep is het fout gegaan. En we houden het even met deze tweedeling. Eigenlijk is er nog een groep, maar daar komen we zo op. Onder Jozua. Dus het is fout gegaan onder die eerste groep. Vers 2. Maar het woord van de prediking was hun niets van nut. De HSV zegt hier, bracht hun geen voordeel. Waarom niet? Hoe bestaat het? Omdat het niets met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Je kunt dus zeggen, de prediking was gezond. Het was een goede woordverkondiging. Ze hoorden het. Daar ligt het niet aan. De boodschap kwam tot hen. De omstandigheden waren ideaal. En toch ging het fout. Heel eenvoudig, het geloof ontbreekt. Of, mag ik het zo zeggen, de respons mis je. Ze gingen er niet op in. Je kan iets tegen Oscar zeggen en hij kan hem glazen aankijken en er niks mee doen. En dat is wat hier exact gebeurt. Ze deden er niets mee. De Bijbel is zo onvoorstelbaar praktisch en zoals Sidney Wilson al gezegd heeft, er is geen letter in de Bijbel geschreven dan bedoeld opdat we veranderd zouden worden. De hele Bijbel is geschreven dat er iets gaat gebeuren. dat er een ommekeer plaatsvindt. En dat die ook doorwerkt. Hoe ga je dus binnen in de rust van het geloof? En dat is mijn thema. Mijn eerste punt is de belofte. Dat is het eerste punt. Belofte, er is een belofte. Dus het is heel eenvoudig. Stap 1, prediking. De Bijbel moet opengaan. Het woord van God moet zijn werk kunnen doen. Daar komen we zo gaan we nog op in. Het woord van God moet zijn kans krijgen. De Bijbel moet opengaan. We moeten naar de mensen toe stappen. Stap 2, geloof is nodig. Aanvaarden van de boodschap. En het is zo ontzettend eenvoudig. Dit behelst alles. En het is gewoon het evangelie, het blijde nieuws aanvaarden. Zo eenvoudig. Mijn tweede punt heb ik genoemd gehoorzaamheid, de versen 3 tot 11. Gehoorzaamheid. Dat is wat scherper gesteld. Vers 3. Want staat, als we verder lezen, wij gaan tot de rust in, wij die tot geloof gekomen zijn, zoals hij gesproken heeft. En wat doen we hier? Wij leren hier van negatieve gebeurtenissen. Dat is vaker zo. Soms dan maak je dingen mee en dat blijf je hele leven bij. En je conclusie is, dit nooit meer. Dit mag me niet overkomen. En dan staat er, gelijk ik gezworen heb in mijn toorn en in Gods woede in feite, hè, nooit zullen ze tot mijn rust ingaan. Dat is wat er gebeurde. We leren dus van negatieve gebeurtenissen. Het is een citaat uit Psalm 95, vers 11. En het is al heel kort eruit gelicht. Maar de context van Psalm 95 geeft meer weer. En de gedachte is dus tot mijn rust ingaan. Nooit zal ze tot mijn rust ingaan. Tot mijn rust ingaan, dat is de gedachte. De basisgedachte is dus geloofsrust. En dit moet je even van tussenuit halen, want het is gewoon een citaat. En hier gaat het om. Alleen deze generatie van Gods volk heeft juist hierin gefaald. En dat is zonder meer ongehoorzaamheid. En we hebben in Hebreeën 3 heel duidelijk gezien de smart van God daarover. De ernst ervan. En we ietsje verder kijken, vers 6. Aangezien nog te wachten is dat sommigen tot die rust zullen ingaan en zij die het evangelie eerst ontvangen hebben, niet ingegaan zijn wegens hun ongehoorzaamheid, staat er. Dat is mijn tweede punt. Het is gewoon een kwestie van gehoorzamen. Vers 3 zegt dan, en toch waren zijn werken van de grondlegging der wereld af aan gereed. Dus met de schepping, met de grondlegging van de wereld, was alles voltooid. Als we dan verder lezen, vers 4. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken, dat ergens is natuurlijk Genesis, en God rustte op de zevende dag van al zijn werken. Een citaat uit Genesis 2, vers 2. God was klaar met zijn scheppingswerk. En dan wordt er naar verwezen. Naar deze rust van Gods wordt verwezen. Wat ook sabbatsrust genoemd wordt. Alleen, vers 5 zegt dan. En hier wederom, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Dus kennelijk was voor God de maat liep over. In vers 6 zie je die twee groepen, die ik net noemde. Aangezien nog te wachten is dat sommigen tot die rust zullen ingaan. En dit kijkt vooruit, dit vers. Dus een citaat uit Genesis 2, vers 2. En dan komt een respijt die opmerking. En hier wederom, nooit zullen ze zij tot mijn rust ingaan. Vers 6 zien we de twee groepen. Aangezien nog te wachten is dat sommigen tot die rust zullen ingaan en zij die het evangelie eerst ontvangen hebben, niet ingegaan zijn wegens hun ongehoorzaamheid. Dus die eerste groep, en dat was natuurlijk die op een gegeven moment rond gingen dolen in de woestijn, rond een omweg moesten maken via de woestijn, dat is de eerste groep, kun je zeggen. Zij die het evangelie het eerst ontvangen hebben, de blijde boodschap. En zij zijn niet ingegaan wegens ongehoorzaamheid. Maar er staat er dat van die tweede groep, dat er een verwachting is dat sommigen, die zullen wel ingaan. En dan kijk je ineens naar de toekomst. Dit is een heel belangrijk gedeelte. Er wordt verwacht dat een aantal mensen zullen binnengaan in deze rust. Naast die groep 1, noem het even, die het evangelie ontvangen hebben, maar die gefaald hebben. Psalm 95, dat is vele jaren later geschreven. En volgens vers 7, daar staat het, stelt hij wederom een dag vast. Heden, en vandaag, zegt de Bijbelvertaling, als hij door David na zo lange tijd spreekt zoals boven gezegd werd. Een citaat. Het grappige eigenlijk is dat in Hebreeën wordt gezegd dat Psalm 95 door David geschreven is. Hoewel je dat niet boven de psalm ziet staan. Dus nu horen we nog eens wat, hè?
Ja, ja.
Dus David heeft die geschreven. Dan weten we ook het moment. En dan, wat doet David? David is een profeet, dat weten we. Hè? Wordt ook een profeet genoemd in Handelingen. David kijkt vooruit. En hij ziet een periode komen dat sommigen de rust zullen ingaan. Wat in dat vorige vers genoemd is. Dat ziet David aankomen, profetisch. En wat staat daar in die psalm? Er wordt ook geciteerd. Zoals boven gezegd werd, staat er ook. Hè? Heden, indien gij zijn stem hoort. Dat is een herhaling eigenlijk. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw hart in niets. Dus, een nieuwe kans. Of niet? Nou, vers 8 zegt dit. Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou hij niet meer over een andere, latere dag gesproken hebben. Nou, het is een feit, Jozua heeft ze in de rust gebracht. Ze zijn het land Kanaan binnengegaan. En het hele beeld is dat het hele volk, en ik noem het niet de woestijngeneratie, maar ik noem het even de Kanaan-generatie. Degene die tussen volwassen geworden waren een hoop, maar die geboren waren in de woestijn. De hele generatie vanaf het begin van die lange tocht van 40 jaar tot het moment dat ze binnenstappen, al die levens, die kunnen ze achter elkaar zetten, onder elkaar zetten op een lange lijst. Dat was, ik noem het de Kanaan generatie. Die mochten binnengaan, maar degene die daarvoor eigenlijk waren, dus noem je de woestijn generatie, die zijn allemaal omgekomen op twee na. Jozua en Caleb hebben we ook vorige keer gehad. Dus wat gebeurt er? Indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou hij niet meer over een andere later dag gesproken hebben. Als dat dus echt zo is, en dat is zo, Jozua heeft ze in de rust gebracht en nu zijn we klaar. Nee, zegt David. Nee. En hij kijkt vooruit en profetisch zegt, er komt een derde groep. Ik heb groep 1 en 2 genoemd, maar ik had eigenlijk groep 1 en 3 moeten noemen. Begin, het vers. Er komt een derde groep. En dat is de boodschap van Hebreeën. Hebreeën 4. En dat is datgene waarin die in eerste instantie natuurlijk de gelovigen, de Joodse gelovigen, de Hebreeën, zoals ze genoemd worden, aan hun gericht was. Nou, het is heel bijzonder, die constructie. En je moet dat even uit elkaar halen. Op zich is het eenvoudig, maar voordat je het weet, dan vergis je je. Lijkt het op elkaar ook. Dus gaat het schrijven verder. In vers 9. Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. En dat is heel eenvoudig voor de gemeente. Nu praten we in één keer over de gemeente. En daar kunnen ook Joden tussen zitten uiteraard. Dat was, zo begon het zelfs. In Handelingen. De Joden begonnen, niet begonnen. Dat was de eerste vorming van de gemeente. Dus laten we voorzichtig zijn. Wij zijn de gemeente en Israël heeft afgedaan. Wacht eens eventjes. Dat is een hele aparte gedachtegang die niet klopt. De vervangingsleer, zoals die genoemd wordt. Die rammelt aan alle kanten. En zeker in Hebreeën 4 ziet dat nee, kan dat. Dit kan helemaal niet. Dit kan helemaal niet. Maar er is wel een groep die in de toekomst ligt. En er wordt genoemd voor het volk van God. Dat is voor mij overduidelijk de gemeente. Dus met de Joden erin, die tot geloof gekomen zijn. Want wie tot zijn rust is ingegaan, vers 10, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken. Evenals God van de zijnen. Nu zien we hoe praktisch het is. God had de schepping gedaan en hij rustte op de zevende dag, staat er. De Sabbatse rust. En daarmee was alles voltooid. Alles was klaar. En het was goed, het was zeer goed. God met voldoening keek God terug in Genesis. En hij rustte, staat er, van zijn werken. Nou, dat bleek natuurlijk niet dat hij in één keer stopte met werken. Nee, hij rustte van zijn werken. Evenals God van de zijne. Er is dus een bijzondere belofte actueel. En dan komt vers 11, als dat zo is, laten wij er dus ernst mee maken om tot die rust in te gaan. Omdat niemand ten val komen door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Het is zo eenvoudig. Dit, de rust ingaan, de rust van het geloof ingaan, is alleen maar een kwestie van gehoorzamen. Er is geen discussie over. Er is geen verwarring over. Het is zo glashelder als het maar kan. Het enige wat nodig is van onze kant is gehoorzaamheid. Stoppen met je eigen werken. Leunen op het voltooide werk van Golgotha. Dat is het in wezen. En de waarschuwing is dan, opdat niemand ten val komen door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Als je dus achterom kijkt en je ziet die woestijnige generatie. En natuurlijk mag je achterom kijken naar Jozua, de Kanaan generatie. Dat is voor ons een geweldig voorbeeld. En het hele boek Jozua is een gedetailleerde uitwerking eigenlijk van het binnengaan van de rust. En hoofdstuk na hoofdstuk, en we hebben dat gelukkig bestudeerd, zie je dat het komt er gewoon aan om God gehoorzaam te zijn. Het boek Jozua. Alleen, wees zeer sterk en moedig en doe het. Moest hij al die inzettingen onderhouden. Alleen, doe het. Gehoorzamen. Dus dat is het mooie. Geloofsgehoorzaamheid, noemt Paulus dat in aan het begin en het eind van de Romeinenbrief. Geloven is synoniem met gehoorzamen. Geloven betekent, ik verwacht het van God. Ik klem me vast aan zijn belofte. En ik verwacht dat het gaat gebeuren. Meer doe ik niet. Standing on the promises of God. Dat is dat leuke, dat mooie, prachtige lied. Nou, nu komen we op de methode. Maar hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Ik begin eerst met vers 2. Want ook ons is het evangelie verkondigd. Dit slaat echt op ons. Hè? Evenals hun. Maar het misging. Hè? Maar het woord van de prediking was hun niets van nut. Wat gebeurt er? Hen die het hoorden. Dus Gods methode voor hen, zijn middel dat ze tot de geloofsrust zouden komen, is het woord, is de prediking. Maar ze misten het. Ze hadden er geen voordeel van, geen nut van. Vers 2 zegt, ook ons is het evangelie verkondigd. En ook wij zitten onder die prediking. En vers 7 zegt nog meer, heden indien je zijn stem hoort. En dan denk ik aan Johannes 10 vers 27. Mijn schapen horen naar mijn stem. En ze volgen mij. Er is in het diepste wezen is het zo eenvoudig. Het volgen van onze herder. En het is een heel fijn boekje. Dat heeft Boeddha Bhaktsingh geschreven uit India. En dat kan ik van harte aanbevelen. De stem des Heren. Dun boekje. Een heel fijn boekje. Heel praktisch. En hoe hij getuigt daarin ook in dat boekje. En dat is ook zijn getuigenis. Hoe hij leerde de stem van God te verstaan via de Bijbel. En de leiding van God ontvangen. En het ging alleen maar om de wil van God. En dat is hier ook zo. Dus Gods woord doet een geweldig werk. En ik zou willen zeggen, het is Gods machtige middel. De Bijbel is Gods machtige middel. Gods methode. Mijn derde punt. Dat we zagen, heel eenvoudig. Het eerste punt, een belofte is er. Is er twee. En het tweede punt, gehoorzaamheid. 3:11. Maar dan, de methode. Hoe krijg ik die? Hoe komt die gehoorzaamheid van de grond? Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, daar heb je heel leven voor nodig. De methode. Het woord van de prediking. Nu komen we bij ik lees nog een keer vers 11 en dan komen we bij het echte vers waar het om gaat, wat dit betreft. Ik lees alleen nog vers 11. Laten wij er dus ernst mee maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val komen door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Want, zegt dan de schrijver, dit is de methode, het woord van God. De Bijbel. Hoe doet God dit? Hoe krijgt hij dit voor elkaar? Heel eenvoudig. Hij doet dit door de Bijbel. De Bijbel alleen. Niets eraan toegevoegd. Nee, het woord van God. De schriften die door de Heilige Geest zijn geïnspireerd. En die ter plekke als wij de Bijbel gaan openen met elkaar, als we de Bijbel lezen, dat we ervaren dat diezelfde persoon van de Heilige Geest de schriften voor ons opent. Het zijn twee dingen. Dat boek, en dan denk ik natuurlijk aan de grondtekst, de Sassoon 1053, de Hebreeuwse Bijbel, die net geveild is. De Sassoon 1053 is geveild voor 35 miljoen euro. En dat is de meest complete Hebreeuwse Bijbel die ooit gevonden is. Van het begin van de 10e eeuw. En de Joden hebben dat overgeschreven. Hebben dat heel nauwkeurig nauwgezet. Omgezet van de ene versleten Bijbel naar de nieuwe Bijbel van leer. Maar kijk, dat boek als zodanig. Je kunt dat, als je toen ik de Bijbel ging lezen. Waar was het? Toen ik in Haarlem zat, op mijn studeerkamer, mijn kamer, toen ik mijn stage liep voor de HBO-opleiding. En ik pakte mijn Bijbeltje. Ik ging voor de eerste keer uit eigen beweging, pakte ik mijn Bijbeltje en ging een stukje lezen. En ik las het. En het sprak me niet aan. Nou, dat is de Bijbel op zich. Het spreekt je niet aan. En de gelijkenissen, ze snapten het niet. Maar voor jullie is het gegeven, zei de Heer Jezus, deze discipelen. Er moet iets gebeuren. Ik kan de Bijbel hebben, maar ik kom er niet. Dus wat is nodig? Het woord van God is levend. Hoe? Door de levendmakende werking van de Heilige Geest. Het is nu niet zo dat ik zeg, ik heb de Bijbel, nu krijg ik het voor elkaar. Ik ga dus een theologische opleiding volgen. Ik ga me ontzettend goed voorbereiden. Ik ga mijn hele leven eraan wijden. Dit gaat niet werken. Het enige wat werkt is de Heilige Geest. Het woord Gods is levend. Er is iets in. Als dit boek mij, als ik dit ga lezen en ik weet me verbonden met de levende Heer, dan gaat de persoon van de drie-enige God, de Heilige Geest met name, die gaat mij onderwijzen. Die maakt het levend voor me. Want het woord van God is levend en krachtig, en dan staat er, en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Nou, het was een gevaarlijk, moet ik zeggen. Een verschrikkelijk gevaarlijk werktuig, een zwaard, jongen. Als je die verhalen leest, is verschrikkelijk. Het is zo scherp. Ja, inderdaad, de Bijbel is verschrikkelijk scherp. En het dringt door. Het gaat zijn gang. Het komt waar je nergens, waar niemand kan komen. Zo diep. Het komt zelfs op het terrein waar, en dat is ik dacht de Willewoordvertaling zegt, waar ziel en geest elkaar raken. Ze raken elkaar. Maar ze zijn niet hetzelfde. Ziel en geest, dat zijn twee verschillende onderdelen van het wezen van mensen. Een heilige God is vrede, is heilig u, geheel en al. En geheel uw geest, ziel en lichaam, in Thessalonicenzen 5:23, mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus in alle delen blijken onberispelijk bewaard te zijn. Dus God heiligt ons naar geest, ziel en lichaam. Maar geest en ziel die zitten soms dicht bij elkaar. En de hele psychologie heeft geen weet van de pneumatologie, als ik het zo mag zeggen. Het Grieks zegt voor pneuma voor geest, zegt psyche voor zielen. En de psychologie heeft er geen flauwe notie van. En het wordt dan ook totaal ontkend. Als je in discussie gaat, wordt het totaal ontkend. En er zijn zelfs christenen die dit punt niet zien. Het is een blinde vlek voor ze.
En heel die zeggen dat ziel en geest hetzelfde is.
Ja, ze maken het onderscheid niet. Je ziel hebben ze het over. En ja, geest. En in het woordgebruik worden ze door elkaar gebruikt. Ja. En de Bijbelvertalers hebben zelfs er moeite mee gehad.
Ja.
Maken het van sommige Bijbels.
Hoe leg je het uit? Van, wat is dan het verschil tussen je ziel en je geest?
Je zou kunnen zeggen, de ziel is verstand, gevoel en wil. Je persoonlijkheid. En je geest is datgene wat op God gericht is. Dat ligt natuurlijk duidelijk.
Ja.
Maar wat gebeurt bij de wedergeboorte, wordt mijn geest die dood is,
wordt op God gericht.
Die wordt levend gemaakt en die krijgt, mag ik het zo zeggen, en dat is ook wat Tozer zegt, A.W. Tozer, de zintuigen wordt door de wedergeboorte actief gaan werken. Dat is zo. We baden om een geest van wijsheid. Hè? Mm-hmm. Om dingen te mogen zien.
Ja.
De innerlijke de ogen van je hart.
Ja.
Van je, hè? En dingen kunnen onderscheiden. Dat zijn zintuigen. Hè? Je kan dingen waarnemen. Door de geest is een hele. En wat moet je doen? Wandelen door de geest, zegt Romeinen 8. Dat is een heel thema wat ik eventjes nu even aansnijd. Nou, ik laat het nu even maar rusten, denk ik. Maar het is een heel, heel belangrijk thema. Maar wat doet de Heilige Geest? Die maakt het duidelijk. Op een gegeven moment merk je dat je je merkt gewoon dat je bestaat. Dat je een geest hebt. Want in de diepste van je wezen merk je dat er iets levendig is. Je kan dingen ineens doen die je nooit kan doen. Ik kan nooit bidden. In de stilte van mijn hart. Na de wedergeboorte merkte ik van, ik kan ook heel stil bidden. Maar goed, maar één ding misschien. Romeinen 8 zegt er een hoop over. Maar het is wel belangrijk. Wat doet het woord van God? Het woord van God gaat dit helder maken. In de eerste plaats dat je merkt dat je ziel en je geest niet hetzelfde is. Als Gods woord tot je komt. Dat je merkt, dit is een verschil. Huh? En mag ik een voorbeeld noemen. een gebied waar het heel, heel moeilijk is om de wil van God te verstaan, is het terrein, laat ik zeggen, als je krijgt verkering, hè? Een jonge meisje krijgt verkering. Is dit Gods wil voor ons? Ja, natuurlijk is dat Gods wil voor ons. We ervaren dat toch. Het is zo moeilijk om dat te onderscheiden. En het woord van God is even nodig om het helder te maken. Als je luistert naar je gevoel, als je smoor verliefd bent, dan ga je niemand mij toch zeggen dat het niet de wil van God is. Uitgesloten. Nou, dat zijn dingen die je kunt doorleven, maar ik bedoel, het is soms zo moeilijk, een moeilijk gebied. Maar de Bijbel gaat daar heel stiltjes zijn wijken, maar heel scherp. En heel echt, het is een tweesnijdend zwaard. En het dringt door, zo diep dat het van één scheidt. Het aanwijst waar het raakpunt ligt van geest en ziel. En ook van één scheidt gewrichten en merg, dat is niet hetzelfde. De binnenkant van een bots en de gewrichten zelf. En het schrift komt er dan nog, overleggingen en gedachten van het hart. Het wordt in elkaar geschud. En bepaalde dingen die vallen er doorheen. Zo'n grote zeef. We hadden op de boerderij een grote zeef. We hadden kleine groentjes, noemen dat we die kleine ertjes. En die kun je gewoon eten. Hè? Die kun je ook schokken, ook wel, die grote erten. Maar die gingen dan door een zeef en dan laat je de wind er natuurlijk lekker doorheen waaien. En dat kaap en dat stof, dat gaat alle kanten op. Maar er loopt ook een heleboel korreltjes en onkruidzaad, dat valt allemaal naar beneden door die zeefte, want er zitten allemaal gaatjes in. Maar die erten die blijven er boven, want die zijn te groot, die kunnen er niet doorheen vallen. Dat is wat het woord van God doet. Ineens zie je de erten liggen. Dat is wat het woord van God doet. Ik zie ineens de erten. Het is voor mij, ik snap het. Het is voor mij duidelijk. Je hoeft me niks meer te zeggen. Het woord van God heeft iets gedaan in mijn hart. Ik zie de erten liggen. Het schrift overleggingen en gedachten, harten. En dat is wat de Bijbel doet in je eigen hart. Dat is geen introspectie. Nee, dat is Gods objectieve woord wat iets in mijn hart doet. Maar het is wel heel praktisch. Het is wel heel echt. En er staat er nog bij, en dat hoort helemaal bij vers 13. En geen schepsel is voor hem verborgen. Want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem. Voor God is alles. Doorgrond mijn hart en ken mijn hart. En zie op mij een heilloze weg is. U kent mij. U bent een alwetend God. God weet het al lang. Hij ziet alle dingen. Hij merkt alle dingen op. Maar bovendien, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Gods methode is een machtig middel. De Bijbel en de Bijbel alleen. Maar nogmaals, in de directe afhankelijkheid van de persoon van de Heilige Geest. En daar gaat het vaak mank. Door theologie met name kun je op het verkeerde spoor gezet worden. Theologie kan geweldig zijn. Mensen nadenken over belangrijke thema's. Probeer de Bijbelse lijnen te ontdekken. En we hebben Godgeleerden gehad die dat buitengewoon konden. Een denken hadden dat fenomenaal was. Maar toch, het is het woord van God alleen dat het werk gaat doen. Want het woord van God is de persoon van de Heilige Geest die dat geschreven heeft en die dat hanteert. Het zwaard van de Geest. Dat komt ook nog terug in de wapenrusting, dan mogen wij het gebruiken. Dus dat is zo kostbaar en nou, ik besluit dan echt heel veel aan. Ik denk dat het elementair is. Gods levende woorden beginnen door te dringen. En ik kan me nog zo herinneren dat ik had best al wel dingen gehoord. Hele fijne dingen uit de Bijbel. En ik kwam in een kamp in Oostenrijk. Een kamp waar Sidney Wilson, Bijbelleraar, de Bijbel uitlegde. En mijn verlangen was, en daarom ging ik met dat kamp mee. Ik wilde mijn vakantie besteden om echt de Bijbel te bestuderen. Alleen de Bijbel. En dat is nou net wat Sidney Wilson deed. Hij legde de Bijbel uit. En ik was stom verbaasd dat een boek was gelaten. Ik snapte het. Ik kan nu niet meer alles mee herinneren. Maar ik zag dingen staan. Ik begreep het. Het was levend. Nou, dat is die combinatie, dat hebben we nodig. Het is het niet, met theologie zijn we er niet. Met goede bijbelleraar zijn we er niet. We hebben nodig dat dat gebeurt in de afhankelijkheid van de persoon van de Heilige Geest. En Hij is ons geschonken. De plaatsvervanger is gekomen. En ik denk, waar ontdek je het misschien wel het beste dat de Heilige Geest inderdaad is neergedaald? Ik geloof dat dat gebeurt als de Bijbel op een Bijbelse manier in afhankelijkheid van God opengaat. Dan merk je dat de persoon van de Heilige Geest is neergedaald. Want dan gaat het woord voor je openen. Nu, mijn laatste punt noem ik bijstand. Een heel mooi punt, en dat is de lijn van de Hebreeënbrief. Bijstand. Wat is nog meer nodig om tot de rust van het geloof in te gaan? Nou, dat Gods machtige middel is daar. Om tot die rust in te gaan, om die stappen van gehoorzaamheid te zetten. Vers 14 zegt, daar staat er nu. Wij nu een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan. Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden. Maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest. De Heer Jezus is door lijden heen gegaan. Hij heeft alles meegemaakt wat ook maar denkbaar is voor ons om mee te maken. Alleen er was één verschil. Door zonde te zondigen. Die geen zonde gekend heeft. Het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar het lam Gods. Het volmaakte lam. En daarom, staat in vers 16, laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade. Omdat we barmhartigheid ontvangen en genade vinden. Om hulp te verkrijgen te gelegene tijd. Dat is natuurlijk, dat betekent dat we in gebed gaan. Dat we leren te bidden. Dat we leren God te zoeken en gebeden met veel vrijmoedigheid durven neerleggen bij Hem, waarvan we weten dat het Gods wil is. Want we hebben net Hebreeën 4 vers 12 gelezen. We hebben het net gehad over Gods woord, dat zo levend is, dat zo krachtig is. En in die context, als je in die context vanuit zo'n gezindheid gaat bidden en God gaat zoeken, dan zit je echt op Bijbelse lijnen. En ik heb in mijn eigen leven ervaren, de krachtigste gebeden ervaar ik die momenten waar ik het dichtst bij Gods woord blijf. Dat wil zeggen dat ik ook Gods woord gebruik. En ik klem me vast aan uw getuigenissen, zegt de psalmist, hè? Psalm 119. Ik klem me vast aan uw getuigenissen. Klem me vast aan Gods woord. Dus het geweldige is, wij mogen binnengaan in de rust. Ik denk dat mijn tijd om is. De belofte. Geweldig. Die in de Bijbel staat. Gehoorzaamheid. Erop ingaan. Derde plaats. Gods methode. Gods machtige middel. Het levende en blijvende woord van God. Dat is wat Petrus ook zegt. Hè? Wederom geboren. Hoe? Door het levende en blijvende woord van God. Hoe ben ik wederom geboren? En op een gegeven moment stelde ik een vraag. Ook aan een bijbelleraar. Van, wat is nou het verschil tussen bekering en tussen de wedergeboorte? Dat is het antwoord. Het levende en blijvende woord van God doet iets in je leven en er ontstaat iets. Dat is de wedergeboorte. Maar bekering is dat ik wend me tot God. Ik keer me om. En wat moeten we doen? Zeiden ze in de handelingen na de Pinkstertoespraak. En ze waren zo overtuigd. Het woord van God had iets gedaan. Wat moeten we doen? Bekeert je. Ze moesten de heerschappij van Christus aanvaarden. De methode. En dan tenslotte. Als klap op de vuurpijl. Want dit is echt het mooie accent van de Hebreeënbrief. We hebben een hoge priester. Die we ook verschrikkelijk hard nodig. Want door die hoge priester. Wat gebeurt er? Leren wij priester te worden. Toegaan tot die troon van de genade. Echt priester te zijn. Wat staat er in Openbaring? Hij heeft ons gemaakt tot een koninkrijk en tot priester. Waarom dan toch? Voor zijn God en Vader. Gebedsmensen. Koningen. koninklijk in onze optreden en priesterlijk in onze optreden.